Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5. En ik lees dan vanaf vers 15. Vanaf vers 15 tot 21. Ik zou zeggen, houdt uw Bijbeltje erbij, ook tijdens de prediking. Dan kunt u ook vers voor vers volgen waar het over gaat. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Mensen die zelf ingenomen zijn, kunnen doorgaans niet op onze sympathie rekenen, denk ik. Het zijn mensen die zichzelf geweldig vinden, die zichzelf erop voor laten staan hoe goed zij het met zichzelf hebben getroffen. In hun denken is geen ruimte voor anderen. Daarvoor zijn ze te vol van zichzelf, vervuld met wat zij belangrijk vinden in het leven, wat uitsluitend hen aangaat en hen bezighoudt. Nu zouden wij kunnen denken vanmorgen, dat zo ben ik niet. Dat gaat niet over mij. En wellicht is dat ook zo hoor. Maar we herkennen ons dan vast wel in iemand die vol iets van iets anders. Van een nieuwe baan bijvoorbeeld. Of een mooi huis dat je wilt gaan kopen. Of een verre reis die je hoopt te gaan maken. En je kunt ook vol zorg zijn over je gezondheid. Zoals ten tijde van het coronavirus. Of over je kinderen en je kleinkinderen. Wat er van hen moet terechtkomen als we zo om ons heen kijken wat er in de wereld gebeurt. Het zijn allemaal dingen die ons volledig kunnen vervullen. Geheel in beslag kunnen nemen. Ons voortdurend bezighouden. Het beheerst ons dagelijks leven. En het is ook merkbaar in ons gedrag naar anderen toe. Ons hart is er zo vol van dat we ook haast nergens anders meer over kunnen spreken. En dus, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over, toch? En zo bezien kan feitelijk iedereen dus vervuld zijn van zichzelf. Helemaal vol zijn van jezelf. Nou, de brief aan de Efeziërs van Paulus leert echter dat we dus niet vol moeten zijn van onszelf of van de dingen die ons zo kunnen bezighouden, maar van de Heer Jezus Christus. Vervulling en volheid zijn daarom sleutelwoorden in deze brief. Zo schrijft Paulus in bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 23, dat de gemeente het lichaam van Christus is, en dan staat er, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Jezus Christus wil ons dus vervullen, ons volmaken van hem. Hij wil ons hart, ons denken, zo vervullen dat we, wat in hoofdstuk 3, vers 18 en 19 staat, ten volle zouden kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En de liefde van Christus zouden kennen die de kennis te boven gaat. Opdat, dat is het doel, we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. Machtige woorden. Het leven van een christen is dus een leven uit de volheid van de drie enige God. Vol van de Vader, vol van de Zoon en vol van de Heilige Geest. In een christenleven staat bovendien de Heer Jezus Christus in woord en daad centraal. De sleutel tot het christusgerichte leven is de oproep van Paulus in vers 18. Word vervuld met de Geest. De Heilige Geest zal dus de dominerende invloed moeten zijn in het leven van elke gelovige. die hem dus beheerst, die hem leidt, die hem motiveert en stimuleert. Ik kom daar later op terug. Paulus beschrijft in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 3, het leven door de Heilige Geest als wandelen in eenheid en nederigheid. En in hoofdstuk 5, vers 1, als wandelen in de liefde. En in vers 8 van dat hoofdstuk, als wandelen in Gods licht. En tenslotte, hier in vers 15, wat we hebben gelezen, als wandelen in wijsheid. Onze HSV zegt daar, let er dan op dat u nauwgezet wandelt, nauwgezet leeft. De andere vertalingen, zoals de NBG en de Willibordvertaling en de Nieuwe Vertaling, hebben het over nauwlettend toezien. En over goed of nauwkeurig opletten hoe wij leven en ons gedragen. Voor het begrijpen van het vers maakt het helemaal niet uit. In alle vertalingen gaat het erom dat we enerzijds dat we nauwkeurig erop letten hoe nauwgezet we zullen leven. Geest vervult leven. Leven uit de volheid van God vraagt van ons dus voortdurend zorgvuldig zelfonderzoek. We kunnen niet verwachten in gemeenschap met God te leven zonder dat we eerlijk zijn tegenover hem en onszelf over de keuzes die wij in ons leven maken. Nauwgezet wandelen is daarom bedachtzaam leven. Stap voor stap goed opletten hoe we dagelijks leven. Onze ogen goed de kost geven om alle voetangels en klemmen op ons levensweg te ontwijken. En dat vraagt van ons alle inzet, alle ijver, alle nauwkeurigheid en volle aandacht. Het is zoals een koorddanser nauwgezet kijkt waar hij zijn volgende stap zet op dat slappe koord. De kleinste misstap kan immers leiden tot een zekere en diepe val. Nou, precies zo moeten wij erop letten hoe wij en waar wij onze stappen zetten in dit leven. Elke misstap, of elke zonde, zo u wilt, kan ons doen vallen in de handen van de vijand. De Satan, die uit is op onze ondergang. Die niets liever wil dan onze relatie met God verstoren of vernietigen. En daarom ook de opdracht om nauwgezet te wandelen. En wat daarop volgt, is een drievoudig niet maar. Lees je maar mee in vers 15b. Niet als dwazen, maar als wijzen. In vers 17, niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En in vers 18, niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. We zullen deze versen systematisch doornemen met elkaar. In vers 15 schrijft Paulus dus dat iemand die nauwgezet wil leven, een wijs mens is. En bepaalt dus geen dwaas die onverstandig en onverantwoordelijk leeft. De Bijbel noemt trouwens een mens dwaas als hij meent geen rekening te hoeven houden met God in zijn leven. En daardoor ook dus niet met het bestaan van zonde in zijn of haar leven. Je kunt nog zoveel kennis bezitten, maar toch een dwaas zijn. Omdat echte wijsheid begint met ontzag hebben voor God. En met de erkenning van zijn gezag over je leven. Paulus zegt dus in vers 15 dat nauwgezet leven als een verstandig of wijs mens vraagt om wel overwogen en doordacht de weg te gaan die God ons wijst. En dus zullen we telkens weer in het licht van de Bijbel moeten willen overdenken wat ons te doen staat. Want Gods woord is toch immers een lamp voor onze voet en een licht op ons pad? Verstandig of wijs leven is daarom ook doelgericht leven. En het doel van het leven is dat we alles doen wat aangenaam is voor de Heer Jezus Christus. En wat past bij zijn bedoelingen. En wat we doen en hoe we dat doen is daarbij vele malen belangrijker dan hoeveel we doen. En de reden dat we worden opgeroepen om zo'n Christusgericht leven te leiden volgt in vers 16. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Paulus roept alle gelovigen die als wijzen en niet als dwazen willen leven uit om de geschikte tijd uit te buiten, uit te kopen. Nu, als het over tijd gaat, dan spreekt de Bijbel met twee woorden. Het eerste woord, kan niet anders, moet een beetje Grieks meegeven, maar is chronos. En we herkennen dat vast wel uit ons woord chronometer. Het gaat dan om de tijd in kwantiteit. De uren, de minuten en seconden die we kunnen aflezen op ons horloge of op de stopwatch. Het tweede woord is kairos. En dat is de tijd in kwaliteit. Waarmee wordt bedoeld de geschikte of de bestemde tijd. Het is het juiste of beslissende moment waarop iets gebeurt. De tijd uitbuiten of uitkopen verwijst dan ook oorspronkelijk naar het op geschikte tijd loskopen van een slaaf. Opdat hij vrij man wordt. Net zoals wij vandaag goede zakenlieden hebben die op tijd het juiste moment weten te kopen en te verkopen. Zodat kosten nog moeite verloren gaan. Een goede vertaling van dit vers zou dan kunnen zijn: koop dan elke gelegenheid op. De Efeziërs, zegt Paulus, moet hun tijd opkopen. Niet verspillen aan onnodige dingen, maar juist gebruiken voor dingen die aangenaam zijn voor God. En waarom roept Paulus indringend hiertoe op? Het antwoord, vers 16b, ja, omdat de dagen vol kwaad zijn. Onze door God toegemeten tijd op aarde is niet alleen vrij kort, maar ook vol kwaad. Onze wereld leeft los van God in slavernij aan het kwaad. Van nature zijn mensen slaven van de zonde. Doen zij de werken van het vlees en vullen zij hun tijd, die door God toegemeten is, met alle slechte, zondige en immorele dingen. Ja, dat brengt me eigenlijk ook tot een vraagje tussendoor aan ons allemaal. Letten wij nauwgezet op ons leven van alle dag? Waar houden wij ons mee bezig? Waar vullen wij onze tijd mee? Zijn we helemaal vol van materiële dingen, waardoor we nauwelijks meer oog hebben voor geestelijke zaken? Is er bij ons nog wel tijd voor God? Voor mensen? Voor de gemeente? Maken we daarin bewuste keuzes die ons wijzer maken in de ogen van God dan in de ogen van de wereld? Of moeten we nog leren om tijd los te kopen van de zinloosheid van onze dagelijkse sleur en vaste gewoonte? Wie wijs wil zijn, wie verstandig wil leven, koopt zijn tijd uit. Is daar zuinig op. Laat geen kostbare tijd verloren gaan met onnodige dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben. Is ook geen slaaf van de tijd. Maar doet er alles aan om de ons toegemeten tijd van God zo goed mogelijk te verzilveren. Zo nuttig mogelijk te besteden tot eer van onze Heer Jezus Christus. Vooral als het gaat om mensen die nog buiten staan. Die Christus nog niet hebben leren kennen. Maken we daar nog tijd voor vrij? Om met hen het evangelie te delen? Ten einde ook hen los te kunnen kopen van de slavernij aan de zonde? Woekeren wij met elke gelegenheid die God ons daartoe geeft? Ook als onze tijd geld kost. Of hebben we altijd weer haast? Druk als we zijn, worden wij volledig in beslag genomen door de geest van deze tijd. Denkt u er eens over na. Wat u en wat ik de wereld nalaat op de dag van ons overlijden. Hoe heeft je leven er dan uitgezien? Hoe zal er dan over ons gesproken worden? Of hoe zou u willen dat er over u gesproken werd? Laten we daarom onze tijd niet onnodig verspillen aan dingen die niet dienen tot het geestelijk welzijn van onszelf en van anderen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan krijgen we de belofte dat al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het is juist daarom dat Paulus de gelovigen in Efeze oproept, vers 17, om niet dwaas of onverstandig te zijn, maar te willen begrijpen wat de wil van de Heer is. En de apostel grijpt daarvoor terug op wat hij al eerder heeft gezegd in vers 10. Om te beproeven, te toetsen wat de Heer wel behagelijk aangenaam is. Kijk, wat de wil van God is voor ons leven, dat kunt u lezen in de Bijbel. Dat is ons geopenbaard in zijn woord. En dat woord is geïnspireerd door de geest van God. En daarmee volmaakt. Onfeilbaar en eeuwig. Door Gods woord te lezen, nemen we dus kennis van Gods gedachten. Kunnen wij zijn wil beter begrijpen? Leren we ook dus wat de oorzaak is van onze zonden? Hoe de problemen en de verstoorde relaties in huwelijken en gezinnen ontstaan? En waarom er vandaag de dag zoveel krachteloze en daardoor machteloze kerken en gemeenten zijn? Laten we daarom dagelijks Gods aangezicht zoeken in zijn woord en in het gebed. Om zijn wil voor ons leven beter te leren verstaan. Ja, voor concrete dingen zoals het vinden van een huis of een baan of het vinden van een juiste levenspartner zijn we nogal geneigd om dat te doen, nietwaar? Maar doen we dat ook, Gods woord onderzoeken en in gebed tot hem gaan, als het gaat om de manier van leven die voor de Heere wel behagelijk is? Wellicht zouden wij minder moeite hebben met het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de grote dingen in ons leven, als we wat meer gewend zouden zijn om Gods wil te begrijpen, te verstaan in de kleine dingen van ons leven. Gemeente, juist omdat de dagen vol kwaad zijn, is het zo belangrijk dat we Gods wil beter leren kennen. En ons dus niet langer in beslag laten nemen door voor alles en nog wat wat onze agenda's dagelijks vult. Dingen die op zichzelf overigens niet slecht hoeven te zijn hoor. Maar ze kunnen ons er wel van afhouden om Gods aangezicht te zoeken in woord en gebed. Wij zijn niet geschapen om te leven voor onszelf, maar tot eer van hem die ons heeft gered van een eeuwige dood. En dan komt Paulus tot het kernvers van ons tekstgedeelte, vers 18. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. De nieuwe vertaling zegt, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. En de Bijbelvertaling spreekt van, drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de geest. Heel mooi verwoord. En waarom Paulus hier de vergelijking maakt tussen het drinken van wijn en het vervullen van de geest, dat is niet helemaal duidelijk. Verondersteld wordt dat hij hierbij doelt op de heidense godsdienst in Efeze, waarin het vol zijn van wijn of het dronken zijn van wijn het middel was om te komen tot geestelijke extase. De roes van de wijn deed de mensen als het ware uit hun dak gaan. En een losbandig leven leiden met allerlei uitspattingen. Een aanwijzing voor deze gedachte trouwens kunnen we lezen in Handelingen 2. Als we zien hoe omstanders reageren op wat er op die Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. Daar werd de uitstotting van de Heilige Geest aangezien voor dronkenschap. De mensen zeiden toen, ze zijn vol zoete wijn. Waarop Petrus haastig ter verdediging moest uitleggen, vers 15 van Handelingen 2. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Hoe het ook is, duidelijk is dat Paulus een parallel trekt tussen het dronken zijn van wijn en het vervuld zijn met de geest. Hij zegt feitelijk, wees niet vol van wijn, maar wees vol van de Heilige Geest. Kijk, iemand die dronken is, die heeft zichzelf niet onder controle. Die is duidelijk onder de invloed van alcohol. Hij heeft zichzelf niet in bedwang. Hij vertoont een afwijkend gedrag. Hij spreekt met dubbele tong, zeggen we dan. uit onverstaanbare klanken en staat onvast op zijn benen. En alles is te zien en te merken dat hij dronken is. Zo iemand is zijn zelfbeheersing, notabene een vrucht van de geest, kwijt. Want de alcohol beheerst zijn leven. Daarentegen laat iemand die onder de invloed is van de Heilige Geest zich door die geest beheersen, leiden. En ook dat is in alles te merken als het goed is. Aan zijn manier van denken, aan zijn manier van spreken, handelen en zich gedragen. Zijn leven, of haar leven, is totaal veranderd door de invloedrijke kracht van de geest. Denk maar weer aan de discipelen op de eerste Pinksterdag, zou ik zeggen, op de Pinksterdag. Zij ontvingen de Heilige Geest en zij gedroegen zich daarna compleet anders. Zij veranderden door de kracht van de Heilige Geest van angstige weglopers in de vurigste pleitbezorgers van het evangelie. Nou, net als de discipelen op de Pinksterdag ontvangt nu ook elk mens die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus eens en voor altijd de Heilige Geest. Het is een eenmalige gebeurtenis die alle gelovigen maakt tot wat ze zijn en blijven, geestverwanten van Jezus Christus. De vulling met of door de geest is echter een veel vaker voorkomende gebeurtenis. En die is van levensbelang voor een gezond geestelijk leven als volgeling van Jezus Christus. Immers, de Heilige Geest wil niets liever dan ons leren om Christus te verheerlijken in ons leven. Vol zijn van de Geest maakt ons dienstbaar aan Jezus Christus en daardoor ook, dat zullen we ook straks zien, aan elkaar. Vervuld worden met de Heilige Geest betekent overigens niet dat wij meer van de Heilige Geest nodig zouden hebben. Want Johannes 3, vers 34 kunt u lezen dat God zijn geest geeft niet met mate, dus overvloedig. Nee, het betekent dan ook veel meer dat de Heilige Geest meer van ons nodig heeft. Hij wil zijn invloed meer laten gelden in ons leven. Hij wil, om zo te zeggen, bezit kunnen nemen van ons. Ons leven totaal beheersen. En waarom wil hij die allezeggenschap hebben in ons leven? Heel simpel. Omdat hij wil afrekenen met onze natuurlijke neiging om zelf de controle te houden over ons leven. En als we daarvoor openstaan, dan zal dat ook te merken zijn aan ons. Aan hoe wij denken, hoe wij spreken en handelen. En zeker niet onbelangrijk, aan de zonden die we nalaten. De zonden van liegen, bedriegen, stelen, vuile taal en kwaadsprekerij. En vul ze maar aan. Paulus zegt overigens nog vier belangrijke dingen over de vervulling met de Heilige Geest. Dat is in onze tekst niet 1, 2, 3 af te leiden. Maar ik ga daar toch eventjes op in. En op de eerste plaats schrijft Paulus dit woord, wordt vervuld met de geest, dat kunt u wel zien, in de gebiedende wijs. Dat betekent dus dat het geen advies is wat je vrijblijvend mag opvolgen of niet. Nee, het is een opdracht. Zo u wilt, een bevel van de Heer. Elke gelovige is daarom verplicht om zich te vullen met de Heilige Geest. En als je dat niet wilt, plaats je je daarmee buiten de wil van God voor je leven. Het is daarom onze verantwoordelijkheid en die van de kerk of gemeenschap waar we van uitmaken, om altijd ontvankelijk te blijven voor de invloed van de Heilige Geest. Dus niet de Heilige Geest naar onze hand willen zetten, maar ons juist door hem te laten gebruiken om een doelgericht leven te leiden met Jezus Christus. In de tweede plaats staat, wordt vervuld met de geest in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Daarmee wordt in het Grieks een doorgaande handeling aangeduid. Bedoeld wordt dus, wees steeds bezig om vervuld te worden. Zoals is gezegd, is vervuld worden met de geest geen eenmalige gebeurtenis, maar een continu proces. Iets wat steeds doorgaat, elke dag weer. Elke gelovige heeft toen hij de Heilige Geest ontvangen, toen hij tot geloof kwam in Christus. Maar daarmee ook de opdracht om zich steeds weer te laten vullen met de geest. Zich elke dag te laten beïnvloeden door hem. Dat hoort bij het normale christelijke leven. In de derde plaats staat, wordt vervuld met de geest in de leidende vorm. Paulus bedoelt hiermee te zeggen dat het niet iets is wat wij zelf tot stand kunnen brengen. Er staat niet, vul jezelf met de Heilige Geest. Nee, er staat, laat je vullen met de Heilige Geest. Het is uiteindelijk het werk van de Heere zelf. Hij vult ons met zijn geest. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid dat wij ons daarvoor beschikbaar houden. Dat we de noodzaak inzien om elke dag weer binnen de invloedssfeer van de Heilige Geest te blijven. Kijk, als wij ernaar verlangen om vervuld te worden met de Heilige Geest, ja, dan giet God ons maar al te graag vol met zijn geest. Want hij wil absolute dominantie hebben in ons leven. Hij wil controle hebben over ons leven. Maar de keerzijde is natuurlijk ook waar. God kan ons niet vullen met zijn geest als ons hart, ons denken, nog geheel vervuld is van onszelf. Vul is van andere dingen. Nogmaals, het gaat er dus niet om hoeveel wij van de Heilige Geest hebben, maar hoeveel de Heilige Geest voor ons heeft. Hij wil alle ruimte krijgen in ons leven. Hij wil toegang krijgen tot alle kamers in ons levenshuis. En ik weet wel, sommige kamers zouden wij liever gesloten willen houden, niet? Maar toch is dat niet de bedoeling van de Heer. Want de Geest werkt wel in ons, maar hij werkt niet zonder ons. We moeten ons willen openstellen voor zijn levensveranderende werk. Opdat Christus meer en meer gestalte krijgt in ons leven. En hoe doen we dat? Door onze keuzes te maken in het licht van Gods woord. In de vierde en laatste plaats staat, wordt vervuld met de geest in het meervoud. Vol van de geest zijn is niet alleen een opdracht voor ieder gelovige afzonderlijk, maar het is ook een opdracht voor elke kerk of gemeente als geheel. Letterlijk staat er zoiets als, laat elk van jullie steeds weer vervuld worden met de geest. Als elke gelovige door het werk van de Heilige Geest wordt veranderd, ja, dan kan het niet anders of de hele kerk of gemeente waartoe je behoort zal veranderen. En ja, of een kerk of gemeente geestelijk leeft of geestelijk dood is, dat kunnen wij aan de buitenkant niet altijd zien, toch? Beide kunnen dezelfde Bijbel gebruiken, dezelfde tradities hebben, dezelfde liederen zingen en dezelfde activiteiten hebben. Er is eigenlijk geen verschil. Maar toch is de een geestelijk dood en de ander geestelijk springlevend. Wat maakt het verschil? Ik denk de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben de vervulling met hem nodig. Voor ons eigen leven, maar ook voor ons gemeenteleven. Voor het leven in kerk of gemeente. God wil, ja, verlangt ernaar dat elke gemeente of kerk zich door de Heilige Geest laat beheersen en leiden. En daarom richt Paulus zich in vers 19 tot en met 21 tot de gehele gemeente. Als hij daar zegt, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heer en loof hem in uw hart, en dank voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Christenen die nauwgezet willen leven, vers 15, hun tijd uitkopen, vers 16, trachten te verstaan wat de wil van God is voor hun leven, vers 17. En zich steeds weer laten vullen door de Heilige Geest, vers 18. Die brengen 5 geestelijke vruchten voort. En Paulus heeft deze 5 vruchten als 5 deelwoorden beschreven in die versen die we net gelezen hebben. Letterlijk staat daar eigenlijk iets als sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingende voor de Heere en lovende hem in uw hart. En God altijd dankende voor alle dingen in de naam van onze Heer Jezus Christus, zijnde elkaar onderdanig in de vreze Gods. Drie van deze vijf geestelijke vruchten zijn dus middelen om de vreugde van ons te uiten over alles wat de Heer is en doet in ons leven. Samen spreken, samen zingen, samen loven is niet anders dan samen van Hem en zijn werk getuigen. En dat doen we, als het goed is, van harte. Uit de grond van ons hart. En wie niet goed bij stem is of wie niet muzikaal is, mag het zingen en loven daarom niet nalaten. Onze bron is immers ons geestvervulde hart. De berijmde Psalm 108 vers 1 zegt het zo mooi. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Met onze samenzang, lofprijzing en aanbidding eren wij in de eerste plaats God zelf. Maar ook herinneren we elkaar daaraan door onze psalmen, lofzangen en geestelijke liederen hoe groot en machtig God is. En wat Hij in Christus heeft gedaan. Dat zou ons meer bewust mogen maken van onze verantwoordelijkheid hierin. Om Hem met eerbied en van harte toe te zingen. En niet meedoen is geen optie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid immers. Sprekende, zingende en lovende met elkaar. Geestvervulde liederen zijn daarom, om de parallel met geest en wijn nog even vast te houden, geen dronkenmansliederen. Liederen die als inspiratiebron de alcohol hebben. Nee, geestvervulde of geestelijke liederen hebben als enige bron de inspiratie van de Heilige Geest. En dus niet omgekeerd. Dat moet ik ook even zeggen. Het is niet zo dat we door ons spreken, zingen en loven tot een geestvervuld leven zouden moeten komen. Dat we bijvoorbeeld door het eindeloze herhalen van een refrein, van een lied, zouden moeten toewerken naar een geestelijke climax. Zoals soms wel gebeurt tijdens momenten van lofprijzing en aanbidding in samenkomsten. Dat is niet de manier. Nee, ons springen, spreken, zingen en loven moet voortkomen, gevolg zijn van ons vervuld zijn met de Geest. We geven met onze stem uiting aan onze vreugde die Jezus Christus ons door zijn woord gegeven heeft. Colossenzen 3 vers 16 zegt het zo mooi. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Met die rijke mate in uw wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Maar niet alleen ons spreken, zingen en loven zijn vruchten van een geestvervuld leven. Nee, ook ons danken. We hebben het net al weer gelezen, hè? Zing voor de Heer met dank in uw hart. En vers 20 zegt in onze tekst, dankende altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, spreken en zingen over God, loven en prijzen, ach, dat gaat ons nog wel redelijk goed af, toch? Maar niet als het gaat om de Heere altijd te danken voor alle dingen. Dat doen we mijns inziens nog veel te weinig. Ja, we bidden en vragen van God veel meer dan dat we Hem bedanken. En weet u, ondankbaarheid aan God wordt in Romeinen 1 vers 21 gezien als de wortel, een belangrijke wortel van onze zonde. Feitelijk is zonde een uiting van onze ondankbaarheid. Van ontkenning dat we afhankelijk zijn van God. Dat we Hem dank verschuldigd zijn voor zijn trouw en zegen in ons leven. Dankzegging is daarom een kenmerk van een geestvervuld leven. Door dankzegging erkennen we Gods goedheid. En dat doen we in de naam van Jezus Christus, hebben we gelezen. Om wie God in Christus is en in Christus wil zijn voor ons. En wat hij voor ons heeft gedaan. Wie wij zijn geworden en wat wij van hem ontvangen, is te danken aan hem. Dankbaarheid laat zien dat wij ons ervan bewust zijn dat we uitsluitend in en uit en van genade kunnen leven. Vandaar de oproep van Paulus om God te danken voor alle dingen. Niets uitgezonderd. Altijd, overal en voor alles. In voor- en tegenspoed. God is immers de bron van ons leven. Van alles wat wij ontvangen aan tijdelijke en eeuwige zegeningen. Nu denkt u wellicht, ja, moet ik God dan ook danken voor alle teleurstellingen, alle verdriet en tegenslagen in mijn leven? Nee, dat zeker niet. Paulus gebruikt hier een overdrijvende vorm om aan te geven dat we moeten beseffen, dat we ons moeten blijven herinneren, dat alles in ons leven, ook de kwade dingen, onder Gods toelatende hand plaatsvindt. Omdat we ook in kwade tijden God toch kunnen danken voor de vreugde die hij ons door Jezus Christus geeft. Door God altijd te blijven danken, klimmen we ook uit boven onze dagelijkse beslommeringen, onze dagelijkse zorgen en tegenslagen. We weten immers dat hij, God, alles laat medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Hij laat alle dingen, ook de nare, toe in ons leven. Maar zonder dat het hem uit de hand loopt. Want hij heeft het goede met ons voor. De vijfde en laatste vrucht van een geestvervuld leven, ja, die zouden wij niet 1, 2, 3 hebben bedacht, denk ik. Vers 21 zegt, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Dat is een geestelijke vrucht. Maar die maar moeizaam in ons leven groeit, denk ik. Althans in mijn leven wel. Onderwerping aan elkaar is eigenlijk het moeilijkste wat er van ons wordt gevraagd. Ja, het is zelfs onmogelijk zonder geloof in Jezus Christus. In de wereld van vandaag is onderdanigheid maar een vies woord. In onze samenleving is het parool veel meer individualisme, assertief zijn, opkomen voor jezelf, recht hebben op zelfbeschikking over je leven. Maar de Bijbel daarentegen leert het tegenovergestelde. Leert dat onderdanig willen zijn is je vrijwillig plaatsen onder het gezag van een ander. Het is feitelijk een militaire term die hier gebruikt wordt door Paulus. Die aangeeft hoe een leger georganiseerd is. Kijk, in het leger heb je generaals, kolonels, majoors, kapiteins, luitenants, sergeants, korporaals en soldaten, als ik me niet vergis. Ik heb nooit in de militaire dienst gezeten, maar dat is ongeveer wat ik me kan herinneren. Maar de een voor de ander moet zich vrijwillig willen onderwerpen aan hen die boven hen staan, die hoger in rang zijn. Een soldaat kan slimmer zijn, meer capaciteiten hebben dan zijn superieuren, en toch moet hij zich vrijwillig aan hen onderwerpen. Ja, omdat ze nu eenmaal boven hem staan. Iemand die in militaire dienst gaat, moet dus gaan leren om af te zien van zichzelf. Het gaat immers niet meer om hem, maar om het bataljon waartoe hij behoort. Wie hij als individu is, is niet meer van belang. Hij moet zijn rechten opgeven. Hij mag niet meer bepalen wat hij met zijn tijd en met zijn leven doet. Nee, dat bepalen zij die boven hem staan. En zo zou het eigenlijk ook moeten gaan in onze gezinnen. En niet te vergeten in Gods huisgezin, de gemeente. Want ook daar geldt een door God gegeven ordening. Een door God gegeven rangorde. Kijk, kinderen hebben hun ouders te gehoorzamen. En het is niet omgekeerd, hè? En ook gemeenteleden dienen ze zich onder het gezag te stellen van hun geestelijke leiders. Ongeoorloofd verzet tegen hen is niet anders dan muiterij en leidt onvermijdelijk tot chaos. Wees elkaar onderdanig houdt dus in dat je je vrijwillig stelt onder het gezag van die ander. Die ander die hoger in rang is dan jij. God ziet graag dat wij ons aan elkaar onderwerpen. Zoals hij graag ziet dat wij ons onderwerpen aan zijn wet, zo ziet hij ook graag dat wij aan elkaar ons onderwerpen. Niemand uitgezonderd. We nemen vrijwillig een inschikkelijke houding aan in onze omgang met elkaar. Alsof die ander inderdaad hoger in de rang is dan jij. Boven jou staat. En als we ons niet schikken onder het gezag van de ander, ja, dan zegt de Heer eigenlijk tegen ons, dan zal ik ook mijn doel met jou niet bereiken. Namelijk een lijden van een geestvervuld leven. Wederzijdse onderwerping doen we daarom uit vrije wil en uit liefde voor de ander. En ook dat hoort bij het normale christelijk leven. Ja, is zelfs cruciaal voor het goed functioneren van het gezinsleven en het gemeenteleven. Afzien van eigen rechten, eigen belangen en eigen positie getuigt van zelfverloochening en nederigheid. Ja, je acht de ander inderdaad uitnemender dan jezelf. En je wilt daartoe de onderste weg gaan. In 1 Korinthe 5, vers 1 tot en met 5, maakt Paulus duidelijk dat de Korintiërs zich vrijwillig aan zijn gezag als apostel moeten onderwerpen. En in Hebreeën 13, vers 17 staat: gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen. Ze zijn geestelijk verantwoordelijk voor uw zielen. Gelovigen worden opgeroepen om zich te onderwerpen aan hun voorgangers, omdat zij de geestelijke leiders van de gemeente zijn. Maar nou komt het. In 1 Korinthe 16, vers 15 en 16, gaat Paulus zelfs nog een stapje verder. Daar lezen we: en ik roep u toe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaïe is. En dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt. En feitelijk aan een ieder die meewerkt en zich inspant. Dat gaat ver. Gemeenteleden moeten zich dus willen onderwerpen aan allen die zich ten dienste stellen van de gemeente. Zij dienen de gemeente immers naar het voorbeeld van Jezus Christus, die zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven. Efeze 5, vers 25. Elk gemeentelid is dus verplicht om het voordeel van de ander te willen zoeken. Geïnspireerd door het voorbeeld van de zelfverloochenende liefde van Jezus Christus. En daarom wordt onderwerping elkaar gedaan in de vreze Gods. Ons onderwerpen aan elkaar doen we dus niet om reden van sociale omgangsvormen, van vriendelijkheid of goed fatsoen, omdat de wet ons dat zegt. Nee, we doen dit als vrucht van een geestvervuld leven. Omdat we diep onder de indruk zijn van Gods heiligheid, grootheid en macht. En niet te vergeten vanwege onze dankbaarheid en liefde voor Jezus Christus. Wij moeten, om het zo te zeggen, een heilige vrees hebben om Jezus Christus niet teleur te willen stellen. Of te bedroeven. Kijk, wanneer wij iemand respecteren, echt respecteren, dan doen wij ook al van alles aan om hem of haar te plezieren. En niet teleur te stellen. Juist uit onze bereidheid om elkaar onderdanig te willen zijn, moet blijken dat we vervuld zijn met de Geest. Wat zegt hem zelf? Wat haalt ons zingen, ons spreken, ons loven, aanbidden, danken? Wat haalt dat uit als de een voor de ander geen stap wil terugdoen? Elkaar onderdanig zijn in de vreze van God. Elkaar dienen als aan de Heere. Dat is wat van ons wordt gevraagd. In voor- en tegenspoed. Onder alle omstandigheden. Uit erkenning van Gods recht op ons leven. Niets voor niets gaat Paulus hierop door. En dat gaan we hebben niet gelezen en dat gaan we ook niet doen. Maar je kunt het lezen in hoofdstuk 5, vers 22 en verder. Hoofdstuk 5 en 6. Paulus gaat daarop door als het gaat om onze relaties in huwelijk, in gezin en in de werkkring. Alle verhoudingen, alle relaties tussen mensen worden, als het goed is, geheiligd in en door de vreze Gods. En het geloof in Jezus Christus. Daarom zijn wij dienaren van elkaar. Verplicht om elkaar te dienen. De belangen van de ander voorop te stellen. Want als wij ons eigen belang voorop blijven zetten, ja, dan zijn we vol van onszelf en niet van de Geest. En dan brengt dat schade toe aan onze onderlinge relaties. Door ons al aan elkaar te onderwerpen, volgen we ook het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. Die zichzelf volledig onderwierp aan de wil van zijn Vader. Een kanttekening is dat het er niet inhoudt dat je je altijd maar als een voetveeg moet laten behandelen. Wel dat we ons telkens weer de vraag moeten stellen of we af moeten zien van onze rechten. Of dat we ons recht mogen uitoefenen, ons recht mogen zoeken. Immers, jezelf verdedigen ten opzichte van de ander mag. Paulus deed dat ook tegenover de Korintiërs en de Galaten. Maar Paulus liet zich daarbij altijd weer leiden, ja, door de naaste liefde. Door de liefde van Christus voor de ander en niet de liefde voor zichzelf. Gemeente, God verlangt ernaar dat zijn kinderen een geestvervuld leven leiden. En dankzij de Heilige Geest, waardoor we opnieuw geboren zijn, zijn we ook in staat om te leven tot zijn eer en veel vrucht te dragen. Geleid door de Geest. En daarom beveelt God ons om dagelijks vervuld te zijn met de Geest. Opdat zijn Zoon Jezus Christus zichtbaar zal worden in ons leven. We zijn wijs, handelen verstandig, als we nauwkeurig doen wat God van ons vraagt. Hij verlangt ernaar om ons te vullen met zijn Geest. Maar als we dat niet hebben, als we dat verlangen niet hebben, dan ligt dat niet aan God. Nee, wij hoeven God niet te smeken om dat te doen wat hij al heeft beloofd. Nee, God smeekt ons juist om de weg vrij te maken bij ons. Dat hij kan doen wat hij heeft beloofd. Als een aardevaat, vaten, kunnen wij niet met de Geest gevuld worden als we vol zijn van onszelf of van andere dingen. Of erger nog, omdat ons vat dichtgeschroefd is. Omdat we ons hermetisch hebben afgesloten voor het vullende werk van de Heilige Geest. Natuurlijk, het is heel moeilijk om dagelijks door de Geest vervuld te zijn en door de Geest ons te laten leiden. Of je dat nou wil toegeven of niet. Ik vind het wel. We kunnen dus immers het ene moment denken en handelen vanuit Gods Geest, maar het volgende moment denken en handelen vanuit ons vlees. De ene keer ben je volledig gericht op Gods woord en de volgende keer ben je volledig gericht op jezelf. Het kost ons dus moeite om met Gods Geest vervuld te blijven. En toch is dat onze voortdurende opdracht. Want alleen als Gods Geest ons vervult, zullen we leven, wandelen in de Geest. En de lusten van het vlees niet vervullen, zegt Galaten 5, vers 16. Een geestvervuld leven verandert ons huwelijk. Als man en vrouw vol zijn van Gods Geest, dan zullen zij elkaar lief hebben. Met respect omgaan met elkaar. Het belang van de ander voorop zetten. En het beste zoeken voor de ander. Een geestvervuld leven verandert ook ons gezin. Als elk gezinslid met de Geest vervuld is, zullen we elkaar lief hebben, eren en dienen. En Gods wil zoeken voor ons leven. Een geestvervuld leven verandert ook onze kerk of gemeente. Want als elk gemeentelid vervuld is met de Geest, dan zoeken wij de wil van God in plaats van onze wil. Dan plaatsen we Gods agenda voorop in plaats van onze agenda. Dan worden we daders van het goddelijk woord in plaats van alleen maar toehoorders. Zijn we verlangend om de Heere God te aanbidden, hem te loven, eren en prijzen in woord en daad? Ja, ik ga nog een stapje verder. Geestvervulde levens veranderen uiteindelijk ook de wereld. Want als elk kind van God vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zou er een geestelijke opwekking komen in de wereld. De wereld zou immers het evangelie van Jezus Christus gaan zien en gaan opmerken. Het zou immers in het leven van elke gelovige handen en voeten krijgen door woord en daad. Met dat doel is voor elke gelovige die levensveranderende kracht van de Heilige Geest beschikbaar. Maar de vraag is, zien wij de noodzaak daarvan? Willen wij echt doen wat nodig is om een geestvervuld leven te leiden? Willen we ons daartoe indien nodig ook bekeren tot God? Onze zonden belijden aan hem en elkaar? En ons vrijwillig plaatsen onder het gezag van de Heilige Geest? Dan, alleen dan, zijn wij Gods gehoorzame kinderen, die door hem gebruikt kunnen worden, die vervuld en geleid door de Heilige Geest zich volmaakt willen overgeven aan onvolmaakte mensen. Amen.